Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, nu gaan we met elkaar zingen van Psalm 86. En ik zou u willen vragen niet alleen vers 2, maar ook vers 3. Dus Psalm 86, vers 2 en 3. Wie toch is als gij weldadig en Heer door goedheid aangedreven? Psalm 86, de versen 2 en 3. Uit Gods heilig woord zal de gemeente worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 10e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 42. Wij noemden nu Lucas 10 vanaf vers 25 tot en met het einde. Doch stellen wij ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting zingen wij Psalm 86, het 6e vers.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas hoofdstuk 10 vanaf vers 25 tot en met het einde. En zie, een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende, Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide, Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem, Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf een rechtvaardigen, zeide tot Jezus, En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, Een zekere mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zei tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem te kosten zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn? Degene die onder de moordenaars gevallen was. En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En het geschiedde als zij reisden en hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen, en daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordde zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden.
Gemeente, nu gaan we met elkaar zingen van Psalms 147, Psalm 147, en daarvan in het bijzonder de versen 2 en 3. Hij heelt gebrokenen van harte, en hij verbindt ze in hun smarten. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Het is van Psalm 147, versen 2 en 3. En u krijgt inmiddels de gelegenheid voor uw liefdegaven en de Heere die zegenen al uw gaven. tekstwoorden voor dit morgenuur kunt u vinden in Lucas 10, vers 33. Maar een zeker Samaritaan reisende kwam omtrent hem en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Onder onze tekstwoorden schrijven we de barmhartige Samaritaan. En we letten op drie gedachten. Er is sprake van een eis tot barmhartigheid. Tweede gedachte, gebrek aan barmhartigheid. En in de derde plaats de vervulling van barmhartigheid. Dus het gaat over de barmhartige Samaritaan. We letten op de eis, het gebrek en de vervulling van barmhartigheid. Ja, gemeente, daar is iemand in de scharen en die zit met een belangrijke levensvraag. Ik hoop dat u degene bent die met die levensvraag zit. Want die beste man die roept uit, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dat is wel een belangrijke vraag. Het is tenminste een man die nadenkt niet alleen over alle zorgen voor de tijd, maar die bezet is met een vraag voor de eeuwigheid. Is dat ook uw vraag? Bent u daarom vanmorgen in de kerk? Omdat u toch ten diepste bij alle zorgen van het leven daarmee bezig bent. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Worstelt u daarmee? Is dat ook uw gebed? Uw stille tijd? Uw leeswerk? Bepaalt dat ook vaak de inhoud van het gesprek met uw man, met uw vrouw? Of u eenmaal wel getroost zult sterven en ingaan in zijn koninkrijk? Dus wat dat betreft is dat toch wel heel sympathiek dat deze Jood met die heilbegerige vraag komt. Maar ja, als we aandachtig lezen, dan vragen we ons af, is dat nou echt heilbegeerte bij deze man? Want we kunnen ook eindeloos discussiëren en theologiseren over dit en dat. En ik ben bang dat het bij deze man toch ook niet de diepe vraag van zijn hart is. Want er staat in vers 25, als hij met die vraag komt, hem verzoekende. En dat is niet positief. Het is als het ware een soort theologische strikvraag. Zoals de Joden zo vaak bij de Heer Jezus kwamen, verzoekende, pogende hem vast te zetten met hun vraag. En dat lijkt hier ook zo. Als we ook naar de vraag kijken, zit er ook echt iets Joods in de vraag. Want er staat, wat is de weg die naar het leven leidt, maar wat doende? Dan zal ik zeker niet zeggen, gemeente, dat wij lui met de armen over elkaar moeten afwachten op Gods genade. Maar dit is toch ook wel op de lippen van een Jood bestorven. Wat doende? Wat moet ik nog meer doen? Ik ben al een trouwe betrokken Jood. Maar wat moet ik nou nog meer doen om zalig te worden? Blijkbaar is die wetsgeleerde er niet helemaal gerust op. Of die wel genoeg gedaan heeft. En een Jood, mag u wel weten, hebben heel wat extra wetten die in de Bijbel staan. Ik dacht iets in de 600. Die er door de rabbies, door de loop er even bij bedacht zijn. En dat als je dat allemaal doet, nou ja, dan mag je inmiddels wel een beetje zeker zijn van de zaligheid. Maar gemeente, ik mag u vertellen dat in de weg van doen en plichten blijf je altijd een onzeker gevoel in je hart houden. Heb ik wel genoeg gedaan? En misschien herkent u dat wel bij uzelf, dat je toch wel een trouwe kerkganger bent en ook wel meeleeft met het kerkelijke leven. Maar als dan de vraag komt over de eeuwigheid en de zaligheid, dat er toch altijd in het hart nog een twijfel zit. Dat is te begrijpen. Want de beste van onze werken, hoe goed ze ook bedoeld zijn, maar zegt onze Heidelberger, zijn toch altijd ook in het zonde bevlekt. Dan zijn onze beste werken, zegt de profeet, als een wegwerpelijk kleed. Daar kijkt ook de Heere dwars door de rafels heen. Dan is dat fundament van goede werken ook zo wankel. Waarom? Ja, ik zou het willen vergelijken met die mensen van de torenbouw van Babel. Dan probeer je van onderaf, vanuit jezelf op te klimmen, met een toren om zo in de hemel te komen. Maar dat is nooit gelukt. Dan zijn we beter af met vader Jacob. Die wist wel, van onderaf kom ik nooit meer in de hemel. Maar toen het wonder in die nacht, hij lag op een steen te slapen, zag hij dat de hemel nederdaalde tot bij Jacob. In een ladder. Later zegt de Heer Jezus, ik ben die ladder. Tegen Filippus. En daarom heeft Jacob in die nacht, toen die zaligmaker in die ladder tot hem wilde afdalen, heeft Jacob verder in die nacht zo vredig mogen slapen. De genade Gods in Christus. Dan kun je rustig naar de eeuwigheid. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. En daar gaat het hier eigenlijk om in deze geschiedenis. Klimmen we nou van onderaf op naar de hemel, met de beste werken, beste bedoelingen? Of is het de Heere die afdaalt tot een arme zondaar? Dus de Heere gaat wel serieus in op de vraag, hoezeer het ook als een strikvraag bedoeld is, hem verzoekende, maar de Heere Jezus gaat er toch serieus op in. En zegt in vers 26 tegen die man, wat is in uw wet geschreven? Hoe leest u de wet? Hoe verstaat u de wet? Wetgeleerde, heb je je wet wel goed gelezen? Je bent dan een man van de bestudering van Mozes wetten en de rabbijnse wetten. U heeft uw hele leven daarin gestudeerd. Maar begrijpt u de wet wel? Heb je wel ooit begrepen in je leven, in de studie van de wet, dat de wet u niet kan helpen naar Gods koninkrijk? Want die wet die eist en eist, maar u kunt het niet geven. Dus dan daalt de Heere toch naar de diepte af en plaatst die man, zoals we ook altijd de wet aankondigen als de ouderling het leest, die plaatst die man, en ik plaats u zo vanmorgen ook in de prediking, voor de spiegel van Gods wet. En dat is nodig, gemeente, want zo doet de Heer het altijd nog. Als hij ons gaat bearbeiden tot zaligheid, dan plaatst hij ons voor de spiegel van zijn heilige wet. En dat klinkt misschien nou weer wat scherp, maar dat is een liefdeswet, dat is een goede wet. En die wet is uitdrukking ook van wie de Heere is, in al zijn heerlijkheid. Als wij geplaatst worden voor Gods wet en de Heere plaatst u voor zijn wet, dan plaatst hij ons eigenlijk voor zijn aangezicht. En daarom zegt de Heere Jezus, beste man, hoe leest u eigenlijk de wet? Heeft u ooit wel eens goed in de wet gekeken? Want u heeft er dan wel veel in gestudeerd, maar begrijpt u wel wat die wet van u vraagt? En van u ook, luisteraar. En dan weet deze man toch wel een goed antwoord te geven. Ja, begrijpelijk, hij heeft er altijd in gestudeerd, dus dan geeft hij het antwoord van Mozes. Mozes heeft dat al gezegd. Hij geeft een goed antwoord en die antwoorden zeiden, ge zult de Heer in uw God liefhebben. Met heel je hart en met heel je ziel en uit alle kracht en alle verstand en de naaste als jezelf. Ja, precies. Dat is het. Wij hebben geen regeltjes godsdienst. Maar dit is een heel diep antwoord van Mozes en later ook van de Heer Jezus. Het is het gebod der liefde. Heel goed antwoord. Paulus zegt in de Romeinenbrief, de liefde is de vervulling van de wet. We noemen dat ook wel de diepe geestelijkheid van de wet. Want in dat woord liefde ontmoeten we wie God is. Johannes zegt, God is liefde. Dus het is een rijk antwoord, gemeente. En dat is nou de spiegel van de wet waarin wij blikken. De liefde tot God en de liefde tot onze naaste. Dat is nou de inhoud van Gods koninkrijk. En mag de Heere vanmorgen aan mij en u vragen, is dat nou ook de inhoud van uw hart? De liefde. De Heer Jezus zegt in vers 28, u heeft recht geantwoord, u heeft goed gezegd. En dan gelijk daarop natuurlijk, komt ook van Mozes vandaan, doe dat en gij zult leven. Je kunt dat in de boeken van Mozes vinden, dat Mozes dat zegt bij de geboden, doe dat en gij zult leven. Ja, waarom werkt de Heere dit zo uitvoerig uit voor die man? Hetzelfde gemeente waarom wij u ook in de Heidelberger, en iedere zondagmorgen wordt de wet gelezen, waarom wij u ook het heilige gebod des Heeren altijd weer verkondigen. Nee, onze Heidelberger zegt het nog anders. Waarom moet de wet zo scherpelijk gepredikt worden? En dan zegt onze Heidelberger, en dat is precies dezelfde reden waarom de Heer het zo uitvoerig onder woorden brengt met die man, opdat wij onze zondige aard leren kennen en onze vergeving en zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken. Dus die wet die legt voor ons de eis der liefde, en dan moet ik zeggen, Heere, dat woont niet in mijn hart, maar zou ik het in Christus uit genade mogen ontvangen? Dus eigenlijk gaat de Heer Jezus zo uitvoerig met die man op de wet in, om die man uiteindelijk aan zijn eigen voeten te krijgen. Om genade. En zo staat de prediking van Gods heilige wet helemaal in dienst van het evangelie. Luther noemt de wet ook de dienstmaagd van het evangelie. Want de wet die eist, maar kan ons niks geven. Maar wij kunnen die wet niet onderhouden. In ons hart brandt niet die vurige liefde tot God en onze naaste. We moeten het uit die zaligmaker ontvangen, dat kindeke van de beestenstal. En dat is het evangelie. Het evangelie is eigenlijk de vervulde wet in Christus. Als u thuis bent in de brieven van de apostel, en ik denk dat u er wel in thuis bent, dan is dat altijd weer het refrein in de brieven van Paulus, dat hij zegt, uit de werken van de wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden. Dan preekt hij de Christus. Zo is het. Dan moet ook een fariseer, hoe keurig die er ook bij liep en hoe lang hij ook bad op de hoeken van de straten, en wat hij allemaal ondernam, moet ook een fariseer als Nicodemus aan zere voeten terechtkomen en zeggen, Heere, bij mij is het ook niet. De Heer Jezus met hem gaat spreken over de waarachtige wedergeboorte. Kinderen, dat de Heer ons geeft een nieuw hart om de Heere te mogen liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel. Nou ja, volgt u een beetje wat ik nu preek? Bent u ook met de wet vastgelopen? Je zegt, ach, dat is nu ook mijn bestaan, prediker. Voor Gods aangezicht ben ik ook een overtreding in overtreden van dat dierbare gebod. En moet ik zeggen met de profeet Jeremia, een moorman die is zwart, die wordt niet blank. En een luipaard heeft veel vlekken op zijn huid, maar die krijgt hij er ook niet af. En zo kan ik mijn hart, mijn zwarte hart, ook niet veranderen. Ja? Heeft u dat ook wel eens mogen zeggen tegen de Heer? Met verdriet. Heb je daar ook wel eens voor mogen buigen? Ook wel eens amen op mogen zeggen? Want anders dan zijn we net als die fariseeën. Dan blijven we maar optellen. En ik heb toch dit en ik heb toch dat gedaan. En ik ben ook nog in het ambt geweest. En ik ben ook nog van de goede degelijke kerk. En ik probeer de zondag nog. En ze kunnen we zo optellen. Maar wat een zegen gemeente als de Heer je is van dat voetstuk afstoot. En je mag zeggen, Heer, in de spiegel van uw wet ben ik ook voor u. Ik ben van uw wet, de schende, krom van ellende, vol van kommer en verdriet. Daar probeert de Heer die man te krijgen. Maar je hebt een mens daar zomaar niet hoor, dat hij het hoofd is buigt. En dat merken we ook aan deze man, die is zomaar niet gevangen door het woord van Christus. Kijk maar in vers 19, hij laat het zomaar niet los, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Zo'n bestudeerde theoloog, zo'n rabbi die heel zijn leven heeft zitten roeten met zijn neus in de wetsboeken, die geeft het zomaar niet op. Want juist de Jood, en dat is vandaag de dag nog zo, ik denk dat onze geliefde dominee Dekker daar ook altijd weer op stuit in zijn zendingswerk. Die Jood die dacht met zijn wetsvervulling toch wel zalig te worden. Dat ze toch een behoorlijk eind op weg waren. Heeft de Jood het ook nodig, maar u ook dat geblikt bij het licht van Gods genade in de spiegel van Gods wet. Hij wilde zich rechtvaardigen. Hij zoekt een uitweg. Hij voelt, ik word vastgezet. En hij zoekt eruit te komen. Hoe leest u de wet? Ja, dat weet ik wel, heren. Liefde tot God en liefde tot mijn naaste. Maar terwijl hij dat zegt en dat goede antwoord geeft, voelt hij dat hij toch een beetje in verlegenheid is gebracht. En hij wilde zich rechtvaardigen. Hij wil zich er als het ware uitredden. En hij zegt, wie is dan mijn naaste? Wie bedoelt u met mijn naaste? Vers 29. Wat slaat die man over? Het ging toch over de wet. Hij had zijn hele leven toch gestudeerd in de wet. Wat slaat deze man over iets heel belangrijks? Wie is mijn naaste? Hij had natuurlijk moeten beginnen met de vraag, wie is God? De eerste tafel van de wet slaat die beste man over. Terwijl dat toch het voornaamste gebod is, zegt de Heer Jezus, om God lief te hebben, boven alles. Slaat hij helemaal over en hij begint gelijk bij de tweede tafel van de wet. Waarschijnlijk vermoed ik, omdat die Jood, die denkt, nou ja, die eerste tafel van de wet, die is zo moeilijk niet, dat doe ik wel. Daar ben ik zo klaar mee. Ik ga toch regelmatig naar de tempel en ze zien me bij de grote feesten. Ik houd de Sabbat. Ik ben ook nog besneden. Ik heb geen afgoden in mijn huis. Dus ja, nou over die eerste tafel, dat is wel in orde hoor. Maar die tweede, dat vind ik toch wel wat moeilijker. Die eerste vier geboden, heren, daar hoeven we verder niet over te discussiëren. Ik vloek niet. Ik houd de Sabbat. Ik heb geen afgod in mijn huis. Ik maak me eigenlijk alleen nog een beetje zorgen over de tweede tafel van de wet. als Johannes Calvijn de geboden van de tweede tafel van de wet uitlegt in zijn institutie, dan verbindt hij die altijd aan de eerste tafel. En Calvijn zegt, je kunt die geboden van die tweede tafel niet onderhouden als je God niet lief hebt. Dan zit er in die tweede tafel toch altijd een bijbedoeling en een zelfbedoeling. En dat is bij de Joden ook zo, de Joodse rabbies. Als het nou gaat over die tweede tafel van de wet, wie is mijn naaste, had hij gezegd. Dan is dat kringetje van de Joden heel klein. Want dan had de Jood alleen maar wat op met mensen die besneden waren. Maar de onbesneden wil ze niet eens over de vloer komen. Dan was dat kringetje zo klein, dan wilden ze zich alleen maar in de vriendschappen geven van mensen die geen tollenaren waren en geen zondaren waren. Dat kringetje, dat was toch betrekkelijk erg klein van de naaste. En als er iemand kwam die niet op dat lijstje stond, dan keerden ze de nek toe en spuugden op de grond. Dus dat kringetje van de naaste was bij de Joden betrekkelijk erg klein. En daarom heeft de Heer Jezus in de bergrede dat is aangekaart. Hij zegt, u denkt zeker, in Matthäus 5, de bergrede, u kent het wel, hè? Matthäus 5, 6 en 7, die bergrede, daar gaat de Heer is heel diep in die wet, in die liefdeswet. En dan zegt de Heer Jezus, u heeft uit de wet geleerd, u zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten, zeggen de oude, de rabbies. Maar, zegt de Heer Jezus, ik zeg u, en nu komt die gelijkenis voor het voetlicht. Die man die daar onder die struiken ligt straks, heb uw vijanden lief en zegen ze die u vloeken en doet wel degene die u haten. Hier komen we in de diepte van de wet. Wie is uw naaste? Dat zijn ook je vijanden. En dat zien we straks in de gelijkenis. Want er komen er uit Jeruzalem van die rabbies, een priester en een leviet. En die hadden hun hele leven in de wet gestudeerd. Maar die lopen straks om die man met een grote boog heen. Hoe komt dat? Waarom lopen ze daar nou met een grote boog omheen, gemeente? Ach, dat komt om wat Johannes Calvijn zegt. Die tweede tafel van die wet, die verstaan we niet als de liefde Gods niet in ons hart is uitgestort. Als die eerste tafel van de wet in ons hart niet is uitgewerkt. En wij bedeeld zijn met de kinderlijke vrezen des Heren. En de liefde tot God. Hoe lief heb ik uw wet, is me vermaakt de ganse dag. Dan komen wij echt aan die tweede tafel van de wet helemaal niet toe. Zo legt Calvijn die geboden van de naaste uit. Dan zegt hij, die ouders die we moeten eren, kinderen, die moeten we eren. Omdat we die ouders van God gekregen hebben. En wij mogen niet ontrouw zijn in ons huwelijk, in overspeligheid in onze gedachten. Waarom niet? Omdat de Heere ons lichaam wil hebben als een tempel van de Heilige Geest. Dan hebben die geboden van de tweede tafel, die worden gevoed uit de liefde Gods. En we mogen niemand doden. Waarom mogen we niemand doden? Kwetsen met onze woorden, verachten. Bij mensen wegkijken, zoals hier straks gebeurt. Waarom mag dat niet? Omdat de Heere het leven zelf heeft gegeven in onze lichamen. Het is een heilig leven dat de Heere schonk. Dat mogen wij niet aantasten. En zo hebben al die geboden van de tweede tafel, die worden allemaal gevoed en verstaan vanuit de liefde en de hoogachting voor de levende God. En daarom, ik vraag het u ook vanmorgen, gemeente, dan gaan we eerst zingen. Maar hoe verstaat u de wet? Zijn dat nou wat regeltjes die u houdt en die je al misschien jaren toch wel zo grotendeels een beetje probeert te houden? Of mag dat wandelen in Gods voetstappen, in Jezus' voetstappen? Mag dat in uw hart gevoed zijn uit de liefde tot God en de kinderlijke vrezen? O, daar wil de Heer nu deze man bij brengen. We gaan er eerst van zingen. En wel uit Psalm 146, vers 6. Psalm 146, vers 6. Het is de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht en wat er verder volgt. Is een gebrek aan barmhartigheid. Dan gaat de Heer Jezus dit gesprek over de wet. Wie is mijn naaste? Hoe leest u de wet? Gaat de Heer Jezus dit gesprek illustreren met een gelijkenis? En in het begin van die gelijkenis zien wij een gebrek aan barmhartigheid. Vers 30. En een zekere mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Dat is gelijk ook het pijnlijke punt van de discussie met de Jood. Een zekere mens. Wie is mijn naaste? De Joden hadden een betrekkelijk klein kringetje. De onbesneden hoorden er niet bij, de zondaar hoorden er niet bij, de tollenaar hoorden er niet bij. Christus begint er gelijk mee met dat pijnlijke punt, een zeker mens. Wie? Is die arm? Ik weet het niet. Is die rijk? Ik weet het ook niet. Is het een Jood? Is het een heiden? We weten het niet. Christus zegt, daar ligt een mens. Dat kringetje is helemaal niet zo klein van die naaste. Het is een medemens. En die ligt daar. Onder de struik. Het was een woeste weg. Misschien bent u er wel eens geweest daar. Die weg die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. Dat was allemaal kaal en zand en rots en steen en geen water. Af en toe een struikje. En daar ligt die man. En er waren rovers gekomen van achter de rotsen, ongure types. En ze slaan hem tegen de grond. En ze letten niet op het leven, want er staat zo en hij viel onder moordenaars. Je mag het oorspronkelijke grondwoord ook vertalen met struikrovers. Dus het was hen duidelijk om de buit te doen. Ze hebben zijn zakken leeggehaald en geplunderd en met een stok toegetakeld en ze schoppen hem onder een struik en daar ligt die man, zwaar gewond, stervende, bloedverlies en De struikrovers zijn er inmiddels vandoor. Je kunt ze niet meer zien met de buit. Vreselijke mensen voor wie het leven niet telt. Hij is zo toegetakeld dat hij alleen nog maar kan ademen. En misschien stokt de adem wel. Als hij om hulp zou roepen, zijn heese zwakke stem kan hij nauwelijks meer gebruiken. Daar ligt nu de mens in al zijn ellende. En bijzonder ook de dagen die wij beleven, lezen we toch van elke dag weer bommen en doden, verwonden, bloed. En de wereld van haat, waar die liefdeswet des Heren niet meer speelt. Daar liggen we nu ook eigenlijk allemaal. Verwond in ons hart. De eerste tafel van de wet, de liefde tot God, zijn we kwijt. Daar lig ik, mens. We worden ouder. En heel alleen moeten we de reis naar de eeuwigheid maken. Half dood. In de oude taal staat hemitanes. Op het punt van sterven. O, wat is er toch van de wereld terechtgekomen. Sinds wij de goede God hebben verlaten. God is liefde. Maar onze wereld is getekend door haat. En wie ziet het? Wie helpt ons? Wie redt ons? Wie bekommert zich om mij? De dichter zingt aan niemand zorgde voor mijn ziel. Hebt gij, o God, mijn pad gekend? Daar komen we op in de derde gedachte. Eerst even die eenzaamheid. Wie bekommert zich om mijn ziel? Nou, gelukkig, daar komt iemand aan. Uit diezelfde groep als waar die vraagsteller uit kwam. En bij gevallen vers 31 kwam er een zekere priester de weg af. Gelukkig, dat is een man van de kerk. Dat is iemand van de Bijbel. En hij komt nog uit Jeruzalem ook, dus hij is waarschijnlijk net naar de kerk geweest. Hij heeft zijn heilig dienstwerk bij het altaar voltooid en ongetwijfeld loopt hij daar eenzaam over de weg te mediteren. Nog helemaal in de sfeer en de reuk van de offers aan God gewijd. De lofzangen van David die klinken nog na in zijn oren. Want God de Heer zo goed, zo mild, is alle tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Ja, dat klinkt nog in zijn hart. Over de liefde Gods voor armen. We hebben het net gezongen. Maar terwijl die zo halverwege is, die weg die daalt af. Hé, wat ligt daar onder de struiken? Je ziet dat de man nog een beetje schokt. Hij schrikt. Daar ligt iemand in nood. Het bloed sijpelt uit de wonden. Die man die ligt te stuiven. En ineens, hoe erg het ook is, gemeente, maar is de stichting van die psalmen uit zijn hart. Ineens denkt hij aan zichzelf. Het is hier niet pluis. Misschien lopen die kerels nog wel in de buurt die hem hebben proberen te doden. Ik moet maken dat ik hier wegkom. Ik ben in gevaar. Maar priester, je bent toch een ambtsdrager, een dienaar van de Allerhoogste. Dat is toch je werk. De Heere wil toch barmhartigheid. De wet des Heeren is toch liefde uit een rein hart. Dat is toch je roeping. Daar ligt toch een mens in nood, die moet je redden. Maar nee, staat er ook weer zo heel treffend, wat zijn de gelijkenissen van de Heer Jezus toch woord voor woord scherp. Er staat, en hij ging tegenover hem voorbij. Met mijn woorden, hij liep met een grote boog om die stervende, bloedende man heen. Als het ware zo ver mogelijk, ja, aan de andere kant was een berg. Maar vlak tegen die berg liep hij er zo ver mogelijk vandaan. Ja, hoe leest u de wet? Ach, die tweede tafelgemeente, die kan alleen maar vervuld worden vanuit de liefde tot God en de kinderlijke vrees. Anders lukt het niet hoor. Dan doen we ons eigen dingetje. En de Heere die wil daar een streep onder zetten, dat het zo is. En dat hij nog een tweede erbij haalt. En vers 32, ook een leviet. Was ook een dienende functie. Ze komen allebei uit de stam van Levi. Stam van Levi, dat was een dienende stam. Daar werd vaak gezongen in die stam van Levi, ambtsdragers. Daar werd vaak gezongen, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Maar dat is er nu ineens uit en de angst die grijpt die tweede man ook naar de keel. En weer hetzelfde, hij wil zich in veiligheid brengen. Oh ja, misschien straks nog bij die verre herberg een berichtje achterlaten. Daar ligt iemand onder de struiken, ga eens even kijken. Maar we zien hier, oh, wat laat de Heere toch ook de spiegel zien van hoe het zit. Die hele uiterlijke godsdienst met die mensen die zo heel precies weten hoe het in de wet staat, heel die uiterlijke, ambtelijke godsdienst trekt aan dit noodgeval voorbij. De Heer Jezus wil eigenlijk met dit verhaal, want verhalen kunnen we goed begrijpen, die komen makkelijk binnen, maar eigenlijk wil de Heer Jezus met dit verhaal aan u en mij vragen, zeg mij de reiziger, hoe leest u de wet? Zegt u het eens. Is het kringetje van de naaste niet te klein? En bovenal, hoe leest u de wet? Mag de liefde Gods in uw hart zijn? Want dan komt die tweede, dan gaat ook die tweede tafel sprankelen en leven. Hoe lezen wij de wet? Nou, dan komen we tot onze laatste gedachte alweer. De vervulling van de barmhartigheid. Nou ja, misschien zegt u, dit waren toch al twee kwaaie kerels die daar met een grote boog voor me heen lopen. Maar er zijn toch nog wel, ook nog wel mensen die het anders zouden doen. En ik wil dat ook wel geloven hoor. Maar toch, als het er nou op aankomt, gemeente, in het leven bij dat liefdesgebod. Ach, dan moet ik aan u vragen, kan er nou ergens in Den Haag, Scheveningen, kan er nou ergens in Gouda, kan er nou ergens een schepsel gevonden worden, die die wet volkomen vervult? En dan moet ik u eerlijk zeggen, gemeente, nee. Dat is nou de scherpte hier van het onderwijs van Christus. Nee. Maar nou leven in de dagen na kerst. En dan mag ik u toch zeggen, ja. God die rijk is in barmhartigheid. Naar zijn grote liefde. Waarmede hij ons heeft lief gehad. Nu gaat de Heer Jezus in deze derde gedachte één gezegende persoon uittekenen, die veracht is als een Samaritaan en die in een beestenstal is neergelegd, de zaligmaker van zondaar, die gaat hij in u uittekenen. En in het houden van zijn geboden moeten we bij deze Jezus terechtkomen. Vers 33. Maar een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem. Nou ja, daar verwacht ik niks van een Samaritaan. Die was in Israël veracht. Ze wilden zelfs niet door Samaria trekken, omdat die mensen bij hen zo stinkende waren. Maar daarom neemt de Heer Jezus hier een Samaritaan. Want Jesaja heeft van de Heer Jezus gezegd, hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En dan die Samaritaan hier. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Nou tekent de Heer Jezus in deze Samaritaan de vervulling van de wet. En waarvan Paulus zegt, die voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. En toen niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o God, mijn pad gekend. En dat zien we hier. Wat we zo vaak lezen van de Heer Jezus. En hem ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Daar is de vervulling. Hoe leest u de wet? Hem ziende. Ik vind het al zo mooi dat er staat, hem ziende. Zoals we het ook lezen van Levi in het tolhuis. Hem ziende. Is dat heel vaak van de zaligmaker, dat hij de scharen, een ander woord, en Jezus de scharen ziende. Hij ziet u vanmorgen. Ik ken uw omstandigheden niet, maar hij kent ze. En Jezus de scharen ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren als schapen die geen herder hebben. Zo ziet de Heer vanmorgen ook ons. De mens is een totale armoe onder de struiken van onze diepe val in adem. Verwond, lichamelijk, geestelijk, stervende, half dood. Het is dat rijk, gemeente. Ik heb me er altijd aan gestoord in het zendingswerk. Dat er van die zendingen waren die deden alleen nog maar zorg dragen voor het lichaam. Putten graven, hospitalen bouwen, schooltjes neerzetten. Prachtig. Maar de prediking van vrije genade voor de ziel, die droogde meer en meer in vele zendingen op. Erg is dat. Maar Christus ziet de mens in zijn totaliteit, in zijn nood, naar lichaam en ziel, beide op reis naar de grote eeuwigheid. We zien, zo gaat de zaligmaker rond. Hij opende de ogen van de blinden, hij genas de lammen. Maar dan staat er altijd achter en hij predikt het koninkrijk Gods. Als dat gaat opdrogen in het zendingswerk, verschrikkelijk. Hem ziende, in zijn totaliteit van zijn leven. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Treffend beeldje van Christus. Hij knielt als de barmhartige Samaritaan bij die man neer. Hij kijkt niet eens even in zijn paspoort of het een Jood is. Of een Samaritaan is. Nee, het is een mens. En het is daar in dat droge land, daar tussen Jericho en Jeruzalem zo droog. Er is geen water, geen riviertje. Dus hij gebruikt zijn eigen reisspullen, de olie en de wijn. Die worden gegoten in de wonden. Hij doet de wijn op zijn lippen en hij giet de olie in de wonden. En hoe nu verder? En dan zien we weer een beeld van de zaligmaker, gemeente. Het is, Christus heeft zichzelf geofferd. En dat zien we hier ook. Hij legt het lichaam van die stervende man op zijn ezel. Dat betekent dat de Samaritaan verder, en het is nog een heel stuk naar Jericho, gaat hij verder zelf te voet. Hoe leest u de wet? Hier zien we nou iets van de liefde Gods in Christus. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen, dat kindeke van de beestenstal. En zo gaat de Samaritaan naast zijn ezel, voet voor voet. Vader, zegt hij straks aan het einde van het leven, ik heb gedaan hetgeen gij mij bevolen hebt te doen. Uw wet, vader, hoe leest u de wet? Uw wet, vader, eerste tafel, is in het midden van mijn ingewand. Hij is die barmhartige Samaritaan. En dan is dat alleen maar niet het stukje van die struik tot de herberg in Jericho. En dan verder moet de herberg hier maar verzorgen. Nee, als die zaligmaker in uw hart het goede werk begonnen is, laat hij u niet meer los. Maar hij zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hij geeft die halfstervende man aan de herbergier, maar hij geeft er een betaling bij. Hij moet voor hem zorgen. Want hij moet leven. Eeuwig leven. En als ik terugkom en er zijn nog meer kosten, zal ik dat weer bijbetalen. Dat is nou de barmhartigheid van Christus. De medelijdende hoge priester. En straks zegt de Heer Jezus tegen de Jood, ga heen en doe u zo ook. Zoals we dat bidden, zingen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ja, gemeente, we gaan er weer naar eindigen, maar wat is dit toch een woord ook van dat kindeke uit de beestenstal. En de engel zei tegen Jozef, ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De wereld waarin wij leven is gruwelijk. We hadden niet gedacht dat we na de Tweede Wereldoorlog weer zulke bloedige oorlogen zouden zien. Maar de mens heeft na 6000 jaar nog niks geleerd. Sinds wij de goede God hebben verlaten, is er nog geen dag vrede in de wereld geweest. Dan lopen we om elkaar heen met een grote boog. En we zijn hatelijk geworden, zegt Paulus, en elkander hatende. En hoe komt dat? Wel, we verbreken die geboden van de tweede tafel tot de naaste, omdat we God niet lief hebben. Omdat we de inhoud van de eerste tafel niet in ons hart hebben. Maar dat is nu kerst. En dat is ook de overdenking na kerst. Nou is die zaligmaker in de wereld gekomen om die liefdeswet van zijn vader volkomen te vervullen en de straf te dragen. Hij heeft alles gedaan tot de eer en de verheerlijking van zijn vader. En daarom verwachten het niet van de Jood, verwacht het ook niet van u. Maar het welbehagen van God zal door de hand van deze Christus voortgaan. Gelukkig maar, hij ziet u in uw tijdelijke nood. Hij ziet u ook in uw geestelijke nood. Dat de wonden van ons hart geslagen zo diep zijn, dat wij alle bloeden uit 1000 wonden. Mag ik het u eens vragen, hoe leest u de wet? Heeft u in uw leven wel eens gestaan voor de spiegel van de wet? Luther die zegt, voor Gods aangezicht. Met je armen leven, coram deo, zegt Luther. Calvijn die zegt het nog scherper, die zegt, heb je met je leven wel eens gestaan voor Gods rechterstoel? Dat je beseft wat er uit je hart voortkomt. Uit het hart komen voor boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, valse getuigenissen, lasteringen. Dat we zo druk zijn met de begeerte van de ogen en de grootheid des levens. Heb je zo wel eens voor God gestaan en het hoofd gebogen in schaamte? Heren, ik moet u zeggen, ik lijk niet op de zaligmaker. En daarom, ach, met die herders, die kwamen met haast en die wijzen, die kwamen met een ster. Bent u nou al tot dat kinderke getrokken met de nood van uw hart en van uw leven? Hoe ziet God mij? Nou gaat het er niet om hoe zie ik God, hoe zie ik mijn naaste, maar hoe ziet God mij? Zijn alwetend oog. Oh, dan lopen we uit en van onszelf ook om alle mensen heen met een grote boog. Maar wat rijk gemeente, als nou er een druppel van de liefde Gods in je hart is uitgestort. En dat leven mag en sprankelen mag, zie ineens je naaste. Ik vind dat zo mooi in Bunyan Spelgrim's reis, als die pelgrim in die stad in de nood komt om zijn ziel en zich ziet in de spiegel van Gods wet en dan gaat hij niet zelf met zijn, in zijn eentje op reis, nee, hij gaat naar zijn vrouw. Hij ziet ineens zijn vrouw. En hij ziet ineens zijn kinderen. Hij ziet ineens zijn doodbelofte. En zegt, lieve vrouw, kinderen, we moeten hier weg. Ik zie u niet alleen in de tijdelijke dingen. Ik heb hard voor jullie gewerkt, doordat je iedere dag brood op tafel. Maar nu zie ik je in het licht van de eeuwigheid. Lieve vrouw en kinderen, de stad waarin we wonen, we moeten eruit. We moeten naar een andere stad waarvan de bouwmeester God is. We moeten naar dat gezegende kruis van Christus. Waar we ons pak kwijtraken. Ja. Als de liefde Gods het eerste taal van de wet in je hart mag leven. Zie je naaste ineens in het licht van de eeuwigheid. En daar komt deze zaligmaker, deze barmhartige Samaritaan. Bij uw leven. En in die wonden giet hij olie van zijn heilige geest. En op de lippen giet hij de wijn van zijn eigen borgwerk. Drinkt allen daaruit. Bloed vergoten. Leven overgegeven. Ja, misschien gaat die exegese te ver van de olie van de geest en de wijn van Jezus bloed. Maar de oude kerkvaders legden zo altijd de gelijkenis uit. Wij zouden misschien zeggen, iets te allegorisch. Wij doen dat niet zo makkelijk, maar de oude kerkvaders die bazen dat in de olie en de wijn. En dat, ik wilde het toch zeggen, want het is een rijke gedachte. En dat is nou die Christus, die in deze wereld veracht is, net nog in de kerkraad. Komt de koning hier nog wel eens in de kerk? De broeders gevraagd, nee, die komt eigenlijk meestal nooit. Ach, dan is hij van hoog tot laag, die Christus, vergeten, niet gezien. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensenkinderen. Maar hij, barmhartige Samaritaan, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En gemeente, als u dat zo ook verklaren mag uit je eigen hart en leven, dan zult u zeggen, dominee, hij heeft me niet eens op zijn ezeltje gelegd. Maar als een verloren schaap heeft hij mij op zijn schouders gelegd. Ja, daar draagt hij de nood van een zondaar. Jezus dragende zijn kruis. En dan laat hij ook nooit meer los hoor. Dan brengt hij naar de herberg. Hij zal zijn werk aan mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En dan betaalt hij niet alleen met 2 penningen. Ik las in een verklaring, dat is een dagloon, 2 keer een dagloon. Nou, dat is al heel wat. Maar dan betaalt hij het leven tot in eeuwigheid voor u, arme zondaar, met zijn dierbaar bloed. Heeft hij voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. En dan die struikrovers. En mij uit het geweld des duivels verlost heeft. En mogen dat zo het lied, het geloofslied van ons hart zijn ook op deze dag. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door de lent, hebt gij, o Here, kinderke van de beestenstal, mijn pad gekend. Amen. Eindigen met de dankzegging. Here, zo hebben we vanmorgen nog mogen luisteren naar die vraag die u ons stelde. Hoe leest u de wet? Ach, zou u die wet eens in haar spiegel ontdekkende kracht voor onze ogen willen stellen. Opdat we het hoofd voor u mogen buigen. En de toevlucht zouden nemen tot deze ene barmhartige Samaritaan. Die in de wereld gekomen is om stervende mensen zalig te maken. Gedenk ook in het middaguur. Als er weer de verkondiging van uw woord zal zijn. En gedenk ook al uw krachten. De week die we begonnen zijn om Jezus wil. Amen. Meten wij zingen tenslotte Psalm 122 vers 3. Psalm 122. En daarvan in het bijzonder het 3e vers. Dat vrede en aangename rust en wat er verder volgt. gaat dan zijn in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.